Vanmorgen zal Co Kaptein voor ons spreken. Co, ik nodig je uit op het podium. En ik mag je nog zegenen van de Heer voor het spreken van zijn woord. Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor de dienst zoals je tot nu toe gaat, Heer. Dat we mogen weten hoe groot u bent. En dat u zoveel van ons houdt. Dat u ons bij de hand neemt. Dat we niet hoeven bang te zijn voor morgen. Want u bent erbij.
Ja.
Heer, zo deze morgen wilt u ook spreken tot ons, Heer, door Co heen. En Co, ik zeg je zo, met de liefde en de kracht van de Heilige Geest, om de woorden van de Heer aan ons door te geven. En zeg je zo, in Jezus' naam. Amen.
Anche da parte mia vorrei salutarvi nel nome di Gesù e benedirvi. Ook van mijn kant wil ik u hartelijk groeten en zegenen in de naam van Jezus. Dat was de vertaling van bijna mijn eerste taal geworden, de Italiaanse taal. En ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn vanmorgen. En dat meen ik. Ik heb de oudste in het begin al hartelijk gegroet. En dat doe ik jullie ook allemaal. 1 april jongsleden, zoals de meesten van jullie dat wel weten, denk ik, zijn Ger en ik met een Renault 4 de Zwitsers-Italiaanse grens overgetrokken, 50 jaar geleden, 1967 was dat. 5 weken nadat we getrouwd zijn. Ik was 12 toen ik mij bekeerde en 10 jaar daarna mocht ik een andere zending ingaan. Want dat deed ik al in Arnhem, waar ik woonde, waar ik opgegroeid ben, geboren opgegroeid. En waar we de straat op gingen, evangelisatie. Maar de zending ging verder, over de grenzen, naar een ander gebied, Zuid-Italië. Hier vandaan 2300 kilometer. Wat je bijna 3 dagen met de auto zou doen, maar tegenwoordig met een vliegtuig tot Düsseldorf doe je 2,5 uur. Dus dat is wel een heel groot verschil. Dit is de eerste keer dat ik hier spreek in het Nederlands. Nu mijn vrouw helaas er niet meer is, 7 jaar geleden, bijna 7 jaar geleden, overleden is. Spreek ik praktisch geen of niet meer Hollands. Dus ik vraag hierbij al excuus en geduld als er woorden zullen zijn die ik niet kan vinden. Als ik wat problemen heb met de taal, over het algemeen zal het wel gaan, denk ik, maar nou, het kan gebeuren, het is mij gebeurd. En ik zegen jullie in de naam van Jezus. Enkele dingen, jullie krijgen regelmatig de nieuwsbrief. En daar kun je wat in lezen. Er zijn natuurlijk door alle dingen heen, zoals de gemeente functioneert met mensen die moeilijk zijn. Mensen die een moeilijke achtergrond hebben. Ook een Romeins stel bijvoorbeeld. En hij is dan bekeerd vorig jaar, zij dan niet. En nog steeds orthodox. Met mensen die, en ook hier in uw midden met problemen, met een andere achtergrond. Met een cultuur. En we zijn zo verschillend. En dat kan voor de geestelijke leiding wel eens moeite geven. Je moet ook psychologa zijn. Maar de Heilige Geest geeft toch wel ook de juiste wijsheid en inzicht. Ook in het, mag ik tussen haakjes zeggen, optreden waar het moet. En discipline toebrengen. Dat is een woord die wij, en correctie en discipline, niet meer mogen. De oudste voorgangers niet meer mogen zeggen. Want we zijn te liberaal geworden, zou ik haast zeggen. Maar de Gods woord spreekt erover. En ja, dat is natuurlijk in onze gemeente ook het geval. Dat ik dat moet geven, maar met een blij hart. En waar gaat het om? Dat wij allen groeien geestelijk in geloof. En in onze in liefde. En in de kracht van de Heilige Geest. We hebben een gemeente wat niet zo groot is, nog steeds niet. Dus voor 5 maanden geleden een echtpaar heb ik mogen bidden. Zij is dan echt nog niet helemaal tot de Heer gekomen. Hij wel, na 20 jaar, maar helaas door het vele werk. En daar vraag ik mijn gebed over. Ik heb er ook over geschreven, Joëlle, dat hij toch weer opnieuw terugkomt en de plaats inneemt, of laat ik het zo zeggen, weer de Heer gaat volgen ook in het bezoeken van de gemeente. Want Het belang van het bezoek, het volgen van de gemeente is een geestelijk gezin waar je toe behoort. Dat is belangrijk in instructie, onderricht die we nodig hebben. Dat doe je thuis door de Bijbel te lezen en een contact met de Heer, maar samen optrekken. Samen als gezin, en dat onderstreep ik overal waar ik ben en waar ik mag spreken in onze gemeente, ook in vele gemeenten. Ook in de Pinkstergemeente van de Assemblies of God, dat heet bij ons Assemblée de Dio, die erg traditioneel en strak is, maar de laatste tijd wat meer openheid en waar ik ook mag zijn. In een openheid met vriendschap met de voorgangers, heel bijzonder. Ik heb er wel eens over geschreven. En dat vind ik nog steeds. Broeders en zusters in Christus. En dan moet er geen muren zijn of scheiding zijn. We zijn één in de naam van Jezus. Ik spreek langzaam omdat ik de klemtoon wil leggen daar waar belangrijk is. We zijn zo traditioneel gewend om in de gemeente te komen in traditie. En dat is een goede traditie, maar dan moeten we wel altijd met een open hart komen. En verlangen, God spreekt ook op deze zondagmorgen. Gelooft u dat de Heer gaat spreken voor morgen? Ja, je mag oké zeggen, je mag de hand opsteken. Bent u blij dat de Heer in ons midden is? Daar is voor gebeden, dus geloven wij en... De Heer zal ook ons zegenen. Ik wil u de groeten dus overbrengen van de gemeente, van mijn dochters, die ook mij ondersteunen in het werk. En dat we samen mogen doen. Esther met haar man Pasquale, die oudste echtpaar is. Twee jongens, helaas de oudste, wil niet meer weten van het evangelie. Hij is nu, wordt bijna 19. Maar dat wat gezaaid is in zijn jonge leven zal toch wel een keer weer... vrucht gaan dragen. Dat is vaak het geval bij vele tieners. Dat zij de wereld die enorm trekt, daarheen ingaan. Maar wij geloven, ik met mijn dochter en schoonzoon, dat hij toch weer terug zal komen. Volkomen. Hij is nergens op tegen, dat niet. Deborah, de jongste, u weet, zij zingt af en toe tegenwoordig niet zoveel meer. Ze heeft een vrij druk leven, ook met twee zoons. En de jongste is pas drie weken geleden geopereerd aan zijn kaak. Hij is geboren met een beetje scheve kaak. En is geopereerd in Florence, heet bij ons Firenze. En het heeft hun, de ouders wat gekost. En voor een tijd natuurlijk. Maar ook financieel. En dat is ook niet altijd makkelijk. Maar hij is geopereerd. Het is allemaal goed gegaan. En een stukje bot bijgezet. En hij moet dan ook vloeibaar voedsel nemen. Bijna 16 jaar. En vloeibaar voedsel nemen voor 2 maanden. Dan zal hij waarschijnlijk een soort beugel krijgen nog enzovoort. Dat is iets van de laatste dingen. Dat is een echtpaar die nu gekomen is. De jongen. Is van een echtpaar die komt in de gemeente van de Pinkstergemeente, de Assemblée de Dio. Maar hij is lange tijd weggebleven en nu toegekomen tot vreugde van de ouders in onze gemeente. En hij heeft een vrouw leren kennen en heeft op een woensdagavond, toen ze kwamen, de Heer aangenomen. Ik zeg, kom, we gaan bidden. Mensen, we gaan bidden met deze vrouw. En we gaan het aan de Heer geven en ze heeft gezegd, ik wil Jezus aanvaarden. Dat is wat. Ja, we zijn het gewend. Maar ik zeg, in de hemel is altijd vreugde. Omdat in de hele wereld niet één, maar velen tot bekering komen. Dus dan blijven ze zingen. Daar is de volmaaktheid. Wij mogen... Koninkrijk Gods, wat Jezus zegt, is in u, moet openbaar worden. We leven al in het Koninkrijk Gods. Er is duisternis in de wereld, maar er is een volk wat licht heeft en niet in zich moet houden, maar uit moet dragen. Ik zie geen bekertje, maar, oh daar is dat. Kan iemand dat even voor mij regelen? Dankjewel. En ja, ik begin er nou al een beetje en dan schreeuw ik nog niet zo hard. Als iemand tot bekering komt, dan is daar vreugde in hemel, maar ook onder degene hier op aarde die iemand mogen verwelkomen, dat heb ik al gezegd, in het gezin Gods. Halleluja. Weet u voor dit echtpaar, zij is gescheiden sinds kort en er is dus nog heel wat aan te doen, maar goed. Verder, u weet, mijn radio- en televisieprogramma's gaan nog fijn door. Als ik in Nederland kom, ja, ik neem natuurlijk de videocamera mee. Dat heb ik de vorige keer hier ook gedaan. Opname gedaan is een tv, dat stukje, u zingen, is dan de mensen hier van het podium, is toen opgenomen en uitgezonden. Dat is een stukje evangelisatie. Ik doe dat op een speciale manier. Dat is niet alleen een prediking, maar hoofdzakelijk. Interviews ook onder de mensen. De laatste keer heb ik het tegen roken gehad. Nou, dat was wat. Want in de pakjes van bij ons moet hier ook zijn dat het kankerverwekkend is enzovoort en alle. Nou, ik heb die sigarettendoosjes van de straat, want bij ons gooien ze alles op de straat, heb ik opgeraapt en uitgeknipt en opgeplakt. En dat heb ik laten zien en gesproken. Niet alleen te roken, maar er zijn zoveel dingen waar je gebonden zal zijn en die de mens, ook het lichaam, kapot maken. En dan spreek ik dus inderdaad, als ik dat laat zien, een boodschap, een link naar wat Gods woord zegt, dat we een tempel zijn, degene die Jezus kende van de Heilige Geest, enzovoort. Dus het is een programma die in heel de streek van Calabria, dat zijn 5 provincies, gezien kan worden. 3 uitzendingen en dan degene die ik goed ken is, de administratieve zaken doet hij en zeggen is onderdirecteur. En hij is zelf directeur van een andere plaatselijke televisiestation. En ja, ik moet €230 betalen per 2 stations. Is op zich niet veel. Als je nagaat dat 26 uitzendingen per maand zijn. Van een half uur. En soms wordt het nog eens uitgezonden. Als zij geen programma's hebben, dat ze dat er nog in zetten. Nou, er zijn af en toe reacties. De mensen telefoneren niet zo gauw, maar ik heb in deze tijd 2 mensen gehad die mij zeiden, die ik niet ken, dat ik volg regelmatig je tv-programma. Nou hoop ik dat ze dan komen tot bekering. Of er zijn mensen, oh ik ken je, in Lametia Terme waar ik dus woon, 45 jaar daar en 50 jaar dus in Calabria. Er zijn mensen die ik nu nog zeg, ik weet je nog dat op de straat met een gitaartje daar stond te zingen. Met mijn vrouw. Met z'n tweeën of soms met een kleine gemeente. Ja, dat was heel eenvoudig gewoon. Maar het is belangrijk om je getuigenis te laten horen. Dan ga ik dat glas water nemen. Is dit levend water? Prijs de Heer. Er zijn wel wat meer dingen misschien te vertellen. Ik vergeet nog als van. Dat is ook een probleem. De hersencellen die gaan dood bij mij. Ik zat te doen. Ik moet al bijna alles opschrijven. Er nog één. Ik word bemoedigd. Nou ja, het is natuurlijk nog niet zo erg hoor. Dus zit er me niet over in. Maar bid dat de Heilige Geest in onze gemeente kan werken en dat mensen zich bekeren tot de levende God. Nou, vandaag moederdag. Zijn de moeders nou blij of krijgen de kinderen ze er? Ik las vanmorgen, mijn dochter, we hebben een groep van familiekaptein. Dus mijn dochters zijn erbij, dus schrijven allerlei dingetjes op. En las ik vanmorgen had ik gezien een foto van een schrijven van dat jongetje wat pas geopereerd is, voor de moeder. En de jongste van bijna 3 jaar is die, krabbeltjes en zo allemaal maar gemaakt. Dat is voor moeder. Nou ja, vooruit. Die is blij dat zijn zoontje, haar zoontje, dat dus doet. Nou, moederdag. Vind ik bijzonder. Italië heeft zich een sterke band met de moeder. Dat kunt u dan ook begrijpen dat de Maria-verering zo sterk is. De moeder is alles. Dat hoor je ook vaak. Ja, een moeder kun je niet vervangen. Nou, dat is goed. En de vader ook. Vaderdag komt nog aan in juni hier, geloof ik, hè? Hebben wij al gehad. Dus dat is in Italië dan eerder. Dus eerder de vader, dan pas de moeder. Is wat? Nou ja, goed. We zien het maar. Maar in ieder geval, ik vind het toch wel belangrijk dat je even je vader, je moeder in het zonnetje mag zetten, zeggen ze. Ja, hier ontbreekt de zon, dat hoeven we ons niet te doen. Wij hadden zelfs nog bijna 30 graden. En voor ik wegging was 27 graden. Dus was ook uitzonderlijk natuurlijk voor de maand mei. Wij gaan de Bijbel openen vanmorgen, want daarvoor bent u gekomen. Ik hoop dat u niet voor mij gekomen bent, mag best, maar niet voor mij. Maar om de boodschap van de Heer te horen. En er is een uitspraak in het Italiaans dat zegt... goed horen met je ene oor goed horen. Ik zeg, je hebt er twee, dus je kunt nog beter horen. Naar de boodschap. Wat ik ga brengen vanmorgen, mensen, dat heb ik wel in 20 gemeenten gebracht. Met een andere variant enzovoort. Omdat ik zie dat er veel mensen traditioneel zijn, oppervlakkig christendom. Het komen in de gemeente, maar er is geen geestelijk leven. Een vleeselijke houding in een manier van leven in de maatschappij, onder collega's, in de familie, zelfs in de gezinnen. Er zijn ouders die hier dan wel een handen opsteken of niet, maar zingen, meezingen, blij zijn en regelmatig komen, maar toch in een gezin anders functioneren. En daar moet echt wat aan gebeuren. Want als wij de Heer volkomen dienen met onze integriteit, en daar gaat het vanmorgen, dan zal de Heer ons zegenen. Ik geloof, ik heb het gezien in onze gemeente. Waarom komen kinderen niet tot bekering bijvoorbeeld? Omdat de ouders het niet echt voorleven. En er is een volkomen toewijding nodig. En dan is het nog niet automatisch natuurlijk dat de kinderen zich bekeren. Maar willen we in onze familiekring enzovoort en bekenden dat ze zich bekeren, dan zal onze levenshouding moeten zijn een heilig, volkomen toegewijd leven aan de Heer. Nou, heb ik alvast een introductie gegeven waar ik over spreek. Nu gaan we twee Bijbelteksten lezen. En dat is ten eerste in Efeze 1 vers 4. U vindt het natuurlijk wel sneller. Sommige mensen in Italië hebben er nog moeite mee. Maar ik ben in de protestantse kerk opgegroeid. Dus dat was de Bijbelboeken leren. De rechters. De koningen. Natuurlijk het Nieuwe Testament. Wisten we allemaal. Wist dat al toen ik me bekeerde. Want ik had kennis. Maar ik had Jezus Christus niet. En die is in mijn leven gekomen toen ik in de Harskamp. Destijds stromen voor kracht was daar. Bij knieën boog, hè, dat vertel ik hier wel eens een keer. Maar ja, dat kan ik nooit vergeten. Ik dank de Heer elke dag voor dat ik behouden ben. Het is zo eenvoudig. Mensen, maar als je groot... Ik ben blij dat ik jong was. Dan kon ik het makkelijker doen. Dat is, je bent toch altijd een zondaar, kun je niet in de hemel komen. Nou, Jezus stierf voor je. Het is een kruis wat verlicht is, maar Jezus kruis was dat niet. Het was een vloek op dat kruis, wist u dat? Maar dit wordt veranderd in een zegen. Als je Jezus aanneemt die daar stierf voor mijn zonde, voor mijn ongerechtigheid. Jullie kennen al die woorden wel dat ik zeg. Maar het moet altijd diep doordringen. Als wij heiligavondmaal, dan zeg ik altijd, we doen dit niet zomaar. Het verbond denken met het bloed van Jezus Christus. Ik ben in een nieuw verbond gekomen. Eeuwig leven in Jezus Christus. Anders niet. Ja toch? Nou, en dan gaan we lezen. Hoofdstuk 1 van Efeze. En dan vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. God heeft u en mij geroepen om heilig en onberispelijk te leven. Colossense 1. Een paar boeken verder, een paar bladzijden verder. Colossense 1, vers 21 en 22. Ook u die eertijds, ik heb misschien een oude vertaling, hè? Hebben jullie allemaal een nieuwe vertaling? Of is dat oké zo? Oké. Ook u die eertijds, dus vroeger, vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij nu weer verzoend in het lichaam zijn vleeses, door de dood, om... Dus voor welk doel? Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Dus ook hier weer klemtoon, belangrijk onderwerp. Het thema van deze morgen, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor u te stellen. Petrus schreef ook in de tweede brief van Petrus, lezen we niet, dat heb ik al opgeschreven hier bij mijn aantekeningen. Daarom geliefde, beijvert u, in het Italiaans staat bestudeer. Dus we zeiden, ik zeg tegen de mensen, we zijn allemaal nog studenten, we allemaal nog leren. Beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. Integer is rechtschapenheid. Daarom heb ik genoemd het thema integer christenleven. Nou zou het normaal zijn dat een christenleven wordt geleefd vanuit integriteit van een leven onbesmet van de wereld en heilig, dus apart gezet voor de Heer en voor zijn koninkrijk. Dat blijkt dus lang niet alles te zijn, altijd zo te zijn. En nou wil ik vanmorgen daar graag als eerste mijn klemtoon op leggen, dat onze levenshouding en leven in woord en daad een grote verandering moet meemaken. Willen wij Gods interventie, zijn tussenkomst zien, willen wij zien zijn zegen in ons leven, willen wij willen wij God behagen en zegen zijn voor de mensen, dan moeten wij toch wel kijken hoe wij leven. En dat is vanuit een communicatie, vanuit een houding, een verhouding met de Heer en met jou. Het boek schrijft, dus dat is de moderne vertaling, dat er niets aan te merken is op je leven. Dat is een heilig, onberispelijk leven. Paulus schreef in vergelijk van de man en vrouw in Efeze, dat weten we wel, Efeze 5, de man en vrouw verhouding met Christus en de gemeente, om door het woord haar te reinigen en te heiligen, dus apart te zetten van allerlei vorm van zonde enzovoort. Voor Jezus, niet voor de zonde. We zijn niet geschapen voor de zonde, maar we zijn geschapen voor God en heilig te leven. En, schreef Paulus destijds, en is voor nu belangrijk, zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend. Nou, dan komt er wat. Zonder vlek of rimpel. Of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbevlekt. Italiaanse vertaling zegt irreprensibele. Onbevlekt. Onberispelijk. Dan is er niets op je aan te merken. Ik denk dat er in ons leven heus nog wel dingen zijn. Heel wat. Misschien bij enkele van u waar nog heel wat op aan te merken zijn. Er zijn mensen die teruggevallen in de wereld zijn door hun verkeerde houding en woorden van een gelovige. En dat is niet best, want wij moeten een goed getuigenis geven. Wat de mensen aantrekt om Jezus te volgen, is nooit een excuus voor degene die dan Jezus niet willen volgen, omdat ons getuigenis en onze integriteit gemist wordt. Nooit, nooit natuurlijk, maar het is belangrijk dat wij de getuigen van de Heer zijn. Het is een getuigenis, wij hebben getuigenis naar de wereld toe. Wij moeten Jezus naar de wereld brengen. En als we Jezus naar de wereld, dat betekent met onze levenshouding, onze wijze manier van leven. Dit breng ik in vele gemeenten. Een aansporing, een oproep om de Heer volkomen te dienen. Een leven vanuit de identiteit van Christus. Dat wil zeggen, het naartoe werken van het ontwikkelen van de karaktereigenschappen van de Heer. Wat de andere mens kan over en zal overtuigen van een echte Christen. Geen naam Christen. Wij worden genoemd, wij in Italië, evangelici. Of evangelisti. Nou, evangelisti, dat is een evangelist, maar dat is een roeping, of nee, ja, een van de 5 bedieningen. Kijk, daar kwam ik weer even niet op. Dus dat is een bediening. Maar ik zeg tegen de mensen vaak, nee, ik ben geen evangelist, wat staat niet in de Bijbel, ik ben een christen. Maar zijn we allemaal? Nee, we zijn niet allemaal christen. Italië is een christelijk land. Maar er is zoveel corruptie. En zoveel dingen gebeuren. Ook in het Vaticaan. Sorry. Maar ook daar. We weten heel veel dingen niet. En een minister verdient 20.000 euro per maand. Moet het volk bijeenbrengen. Dat is schande. Vind ik persoonlijk. En er zijn vele dingen die. Zwart geld in het zuiden is normaal. Zeker 60%. Er zijn ook ongeveer 60% van de jongeren die geen werk hebben. Dat is enorm, werkeloosheid. En een halve baan, dus een halve tijdsbaan, is er helemaal niet in het zuiden te vinden. Heel zelden. Maar door zwart te werken, dus minder te verdienen, zal ik zeggen 30 euro per dag. 30 euro per dag. Hard werken. 9 uren. Dan kan men nog wat vooruitkomen. Velen hebben geen werk en die steunen op wat ondersteuning van het weinige pensioengeld wat de grootouders krijgen. Of de ouders. Dat is ongelooflijk. Ja, Albanië kent helemaal geen uitkering. Dat is helemaal slecht. Daar ben ik al 5 keer geweest onderhand. En dat is helemaal slecht. Maar ook in Italië. En ik zeg altijd, als je klaagt, dan zondig je. Want wij mogen niet klagen, zegt Paulus ook. Maar wees verblijd in de Heere. En ik ben blij van wat ik heb. Al is het brood en water. ik heb nog steeds pasta. Het sugo, saus. Dus dat is mijn liefdesmaal nog altijd, op verschillende wijzen. Dus we hebben meer, dan kunnen we toch de Heer danken. Ik heb pensioen. U wilde wel weten hoeveel pensioen ik krijg. Buiten de giften die minder zijn geworden de afgelopen jaren. Sommigen helemaal niet meer gegeven. En enkele moesten halveren. Maar prijs de Heer. Al is het weinige pensioengeld 187 euro per maand. Zal ik straks uitleggen waarom, als je dat wil weten. Dus het is bijzonder weinig, daar zou je nooit van kunnen leven. Krijg ik sinds een paar jaar nu uitkering, omdat ik Europees burgerschap heb, nog een uitkering van 500 euro. Nou, dat valt vele gevels weg. En de Heer zorgt weer dat ik toch weer een uitkering krijg daar. Nou, eentje zegt amen, de andere mag het ook zeggen. Prijs de Heer. De Heer zorgt. We hebben gezongen over God is trouw. We zongen dat hij zorgt voor ons. En dat is waar. In al die 50 jaar heb ik dat altijd gezien. Met mijn vrouw. Juni wordt het 7 jaar dat ze dus overleden is. Zoals u weet. Maar God is altijd getrouw gebleven. In elk moment. Ook in problemen. Grote problemen. We hebben een groot. Dat zingen we toch. En machtig God. Amen in koor. Zo. Nou, hoor ik jullie stem tenminste ook eens een keer. De eigenschappen die in God zijn, moeten in ons teruggevoed worden. In ons komen. Moet uitgewerkt worden. Dat is natuurlijk een proces. Zending, mensen. Staat niet in de Bijbel, dat woord. Maar wel... Jullie moeten mijn getuigen zijn. Ja toch? Dat staat er wel. Oh, dat zeggen ze tegen de discipel, niet tegen ons. Ik vind het gek als je zegt van, ik geloof in Jezus en ik volg hem. Hebben we gezongen? Ach, die vrouwen hier, die zongen dat met heel een hart. Ah. En die broeder die doet gymnastiek altijd achter dat. Heb ik vorige keer ook gezegd. Ja. Je kan er niet bij gaan zitten. Onmogelijk. Ja. Ik dacht er wel bij. Ik hoop dat niet de melodie jullie alleen maar aanzet om een beetje te zwingen. Maar dat wat je zingt, dat is zo belangrijk. Ja, toch? Daar zijn jullie mee eens. Nou, dat heb ik ook wel gezien hoor. Prijs de Heer. Zending is een universele roeping. Door het voorleven. Van het nieuwe leven. Die Christus jullie gegeven. Wij zijn het licht van de wereld. Jezus zegt, ik ben het licht ter wereld. Maar Paulus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Wij hebben de fakkel, het licht ontvangen. Om dat door te geven. In een echte, duistere, corrupte maatschappij van vandaag. In de hele maffiawereld, ik woon in een maffiaomgeving, heel bewust. En we hebben zo'n groot hek, toen wij er kwamen wonen, dat hek dat automatisch werkte gewoon niet. Maar je kan het openlaten en de deuren van de auto bij wijze van spreken, of vergeten dicht te doen. En je al je papieren en al je geld erin, niemand komt daar. Ja, ik zeg wel eens tegen iemand. Ik ben beschermd 2 keer. Door de engelen. Door de maffia. Ja. Nou ja. Ik ken al die mensen wel onderhand natuurlijk. En we groeten ze altijd vriendelijk. Maar ik weet niet wie het is. Dat weten we niet. Ik weet het ook echt niet. Ik ben vreemdeling. Dus helemaal dat niet. Maar ze zullen op een of andere manier wel daar wat mee te maken hebben. En dat niet. Het zijn mensen die Jezus nodig hebben. Ik heb met mijn vrouw een keer een tent neergezet. In een badplaats. En er was een man die stond te kijken. En dat bleek dus de eigenaar van een pompstation te zijn. Die naast de tent was. En hij kocht een Bijbel. Toen zei iemand tegen mij. Dat is een bos van de maffia. Kocht een Bijbel. Ja, wat ermee gebeurde. Ik weet het niet. Maar. Oké. Helemaal niet erg. De eerste 5 jaar hebben we gewoond in Santa Femia d'Aspromonte. Nou, Aspromonte was bekend voor de ontvoering van mensen in die tijd. Die werden daar in de bossen vastgehouden. Ja, dat was in die tijd. En ik heb eens een keer gevraagd van een bar. Of ik in de bovenzaal, waar zo'n, ja, we noemen dat flieper. Ja, hoe heet dat op z'n Hollands? Voetbalspelletje, dan moet je dat. Ja, de pap met die dingen. Ik weet dat geen eens hoe dat heet. Hoe? Ah, de tafel? Nou ja, het is een bak eigenlijk. Bakvoetbal. Nee, maar moet je nog draaien. Oh, tafel, nou ja. Oké, maar dat was, toen vroeg ik, mag ik daar die zaal voor de avond hebben? Nou, wij met luidsprekers die tijd rondgegaan. Er kwamen wat mensen, niet veel, een stuk of 20. Ik had geen stoelen, dus we stonden allemaal. Ik stond, zij stonden ook, al die mensen. Tussen al die dingen in. En ja, Ik breng het woord van God met de Italiaanse tijd en de Italiaanse taal minder correct dan tegenwoordig. Maar na afloop, ik ging naar de eigenaar van dat hotel. Ik zeg, hoeveel moet ik voor deze avond betalen? Oh nee, dat hoeft niet. Ik heb hem het boek gegeven van Billy Graham, Wereld in Vlammen. Weet je dat jullie dat nog, de oudere mensen, de laatste? En wat ermee gebeurd is, weet ik niet. Want er zei iemand later tegen mij, hij wordt met een bijnaam genoemd, de baron. Dat is een bos van de maffia. Nou, ik zag het niet aan zijn neus. Hij had dat hier niet opgeschreven, dus ja, weet ik het. Dus ik geef hem natuurlijk wat. Wat kan de Heer doen? Werken. Dan komen we terug hoe belangrijk het is dat wij een geloofwaardig evangelie laten zien. Authentiek. Het voorleven van wat je bent. En dus door je dagelijks leven de identiteit, de integriteit van Jezus te laten zien. En integriteit, als ik het vertalen wil, en dat heb ik dus natuurlijk gedaan al eerder, dat is eerlijkheid. Zuiverheid, oprechtheid, perfectie, onomkoopbaar, zonder corruptie dus. Dat is integriteit. Ik kan me herinneren dat een jongen tegen me zei toen ik liet zien dat ik tegen een auto was gereden. Er was een deuken of zo, dat een tijdje geleden. En toen zei hij, och, ik weet wel iemand die kan jou wel de, hoe noem je dat? Wij noemen dat oude schadevergoedingszaak, noemen we dat zoiets. Nou, uitdeukerij. Geen omkoperij, maar uitdeukerij. En daar heb ik ook wel eens mee te maken gehad hoor, die veel te veel vroeg. Maar wat moest ik doen? Nou ja, goed, dat is een andere zaak. Maar toen zei die jongen, daar ken ik wel iemand en die wil voor jou wel de verzekering doen. Dat doe ik niet. Want dat is een verkeerd zaak. Het is mijn schuld. Ach, zegt hij, dat weet ik. Want jij bent van die groep. Jij bent christen. Jij bent evangelista. Weet ik wel, zijn ouders waren ook bekeerd. Dus hij wist dat. En toch heeft hij me proberen te verleiden. U moet leven vanuit het leven van Christus. Als iemand zegt, ik ben van Jezus. Ik ben van Christus. Je bent niet van, je hoort bij een gemeente, plaatselijke gemeente, maar ik ben van Christus. En als hij in je is, dan moet je dat duidelijk laten zien. Paulus schreef dat hij als fariseer zelfs onberispelijk was. Weet u dat? In Filippenzen 3 vers 6 schreef hij dat. Maar tegenover het Sanhedrin zei hij, daarom doe ik mijn best om voor God en de mensen een zuiver, onbevlekt geweten te hebben. Onze levenswijze is het beste voorbeeld van echtheid, zuiverheid, eenvoud en oprechtheid. En ik hoop echt met heel mijn hart, nu ik dat zo doorgeef aan u, dat wij dat duidelijk, dat het duidelijk voor u zal zijn, dat waar het nog zoveel hapert en u niet leeft als een christen, dat u dat van vandaag aan dag gaat doen. Dat is het beste voorbeeld. De Thessalonicenzen, dat heeft u misschien nooit zo opgevallen, maar de Thessalonicenzen waren zelfs voor de gelovigen van Macedonië en Achaïe een voorbeeld van geloof. Zij zagen het geloof. Want ik heb geloof en geen werken. Nou, zegt Jacobus, dat is mijn naam ook. Dat is mijn achterneef. Jacobus schreef, heb jij werken en geen geloof? Gaat niet. Heb je geloof? Dan is het werken eigenlijk automatisch, vind ik. Vanuit nieuw leven. Dat je iemand helpt. Dat je naast iemand staat. Dat je het laat zien. Maar wij zijn door geloof behouden. Niet door werken. Maar door onze levenshouding. Zoals de gelovigen. De heiligen. Van Thessalonica het lieten zien. Ik geloof dit laten zien. Van Een christenleven en tegenchristenleven is het afwijzen van compromissen. Van elke vorm dan ook. Het stelen, dat hoef je niet alleen een bank te beroven. Maar dat kun je zelfs in het klein doen. Ik heb dit verteld in een gemeente van 300 tot 500 mensen in Zuid-Italië. En ik vertelde zelfs als je een sinaasappel, want ja, een appel hebben wij, we hebben geen appelbomen. Gek, hè? We hebben sinaasappelen en mandarijnen. En nog andere, ik heb de naam dan niet opkomen, oké. Okay. Zo het vuil. Als je zelfs in het land opgaat om een sinaasappel te nemen, dan steel je. Ja. Toen ik werkte bij de postcheck en girodienst destijds in Arnhem, toen dat alles vernieuwd werd en een Rijnkade was, de houten gebouwen nog, dat weet ik nog goed. Ik kon een Bic pen, Bic, hè, dat heet zo hier, ja. Nou, die kon ik best meenemen, daar werden ze niet armer van. Maar ik zei, dat doe ik dus niet. En het lijkt misschien dat u mij vindt, een beetje vreemd vindt, maar het is niet mijn eigendom, het is op zich stelen. Tenzij het vraagt. En als mag. Ik weet dat een broeder tegen mij zei in Nederland. Als hij fotocopies wil maken. Niet 1, niet 10, maar 50 of 100. Dan doe ik dat wel bij mijn baas. Ik zeg dat wil ik niet. En een broeder in de Heer. Zie je hoe je makkelijk gewend raakt aan dingen die je doet. Waarbij je dus ook leugens. Er zijn mensen die gewend zijn om... Dat hebben ze niet door. Dat is een levenswijze geworden. Maar de Heer wil door de Heilige Geest laten zien dat we onberispelijk gaan leven. Onberispelijk naar de Heer. Leven met de goddelijke waarde. Ook op de ethieke, de correcte en educatieve manier van leven. Het is heel belangrijk. De mensen kijken naar ons. Vertel jij ook de mensen wel eens hoe zij Jezus kunnen vinden in hun leven, echt, niet alleen maar geloof, in een kerkgenootschap. Maar Jezus kennen, vertel je dat wel eens. Er was een man, en hij werd aangesproken ergens door iemand, en die vertelde van de Heer. En toen zei hij tegen die broeder dus, ja, op mijn werk is er ook iemand die naar de evangelische kerk gaat. Heeft me nooit over Jezus gesproken. Wat jij wel doet aan mij. Dat vind ik erg. Je hoeft geen lange verhalen te houden. Maar als wij niet durven. Of een vriendschap. Die ik daardoor kwijt kan zijn. Zou kunnen. Wat heb ik liever. Dan van mijn heiland te vertellen. En te laten zien. Want als je het vertelt, dan kijken ze naar je. Hoe is je levenshouding op het werk? Hoe functioneer je? Hoe reageer je? Het verdomme. Nou, dat mag ik niet zeggen, maar zo gebeurt dat. Ook bij christenen nog wel eens. Kan niet. Onze manier van spreken, onze levenshouding moet gewoon zijn. Zou Jezus dat gedaan hebben? Ja, zeggen we. Nou dan. Want wij zijn volgelingen van Jezus. We zijn discipelen geworden. Dus moet dat echt wel veranderd worden. Luister eens. Iemand schreef. Ik heb natuurlijk ook gelezen. Ik las eens op een grafsteen het volgende. Hier ligt iemand die met God wandelde. Deze woorden maakten hem nieuwsgierig. En hij vroeg zich af wat die persoon wel zo heel belangrijks had gedaan. Dat zijn nageslacht zoiets indrukwekkends en moois had geschreven. Het zou toch geweldig zijn. Als iemand die na ons leeft. Iets dergelijks over ons geschreven zouden hebben. Hè? Op je grafsteen. Toen dacht hij aan Noach. En daar werd gezegd van hem. Was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Tussen al die mensen onberispelijk te zijn, te blijven. Dan wandel je met de Heer.
dacht ik zo.
Er zijn andere mannen gods die onberispelijk waren. Ezechiël zelfs bad zo. Ach Heer, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen. Ziet u? Denk daar nou aan. David zei het ook. Job. Weet u wel. Want niemand op aarde is als hij, zei God van hem. Zijn getuigenis over Job. Zo vroom. Rechtschapen betekent dat. En oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad.
Okay.
Zacharias en Elisabeth. Van hen wordt geschreven. Oh, daar gaat men. Ik denk dat hij. Nou, ik kom maar in mijn zak. Daar staat van hen dat zij rechtvaardig voor God waren. Dus onberispelijk. En David zong in zijn psalmen. Mij echter om mijn onschuld steunt gij mij. Een andere vertaling zegt, wat mij betreft, u heeft mij ondersteund in mijn rechtschaperheid. En hij schreef in Psalm 101 vers 2 nog, ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. Hoor je dat mensen? Ik hou van David. Ik hou ook van jullie hoor. Ondanks. Dat moet toch? Ik hou van u hebben gezongen. Maar dan denk ik, als je van de Heer houdt, dan kun je toch de ander vergeven. Al heeft u zoveel kwaad berokkend. Ik zeg bij de mensen overal waar ik kom, zeg ik mensen, als iemand wat zegt of wat, ik vergeef maar meteen, ben ik er vanaf. Oké. Dat is het allerbeste toch? Ja, maar hij heeft me wat aangedaan. Nou, een zuster zei, dat ik kan anderen vergeven, maar die persoon kan ik niet vergeven. Moet je toekomen. Want de Heer wil dat we vergeven. 490 keer, wist u dat? En dan hoeft het niet meer. 7 pas 70. Maar ik weet dat 7 volkomenheid is. Dus altijd. Nou broeder, dat is wat. Huh? En als het nou iemand van buitenaf is die je wat zegt, maar iemand van je gemeentelidje wat zegt, zeg je, die is al 20 jaar bekeerd en dat durft hij zomaar te zeggen. Bam, bam, bam. Uit zijn vlees gereageerd. Vergeef hem maar. Zit er maar voor je, want het kan. Mag niet, maar het kan. Iemand schreef eens, integriteit is een rechtvaardige, een juiste daad te doen als niemand naar je kijkt. Niemand weet ervan, dan toch doe je wat. Dat is ook integriteit. En ik geloof dat God vanmorgen tot ons zegt, zoals tegen Abraham zei God dat, en zegt vanmorgen tegen ons, wees oprecht. En God tegen hem, wees oprecht. Israël mocht zich niet met andere volken vermengen en hen navolgen in magie, occultisme, toverkunst, waarzeggerij, overspel enzovoort. Ik heb een volk voor God apart gezet. Geheiligd. Een volk voor God. Bent u een volk van God? Geheiligd, apart gezet van de wereld. Manier van leven, manier van doen. Er hapelt echt wel wat aan. Ik zie dat wel. Er zijn christenen die ze tv-programma's zien. Dan zeg ik, hoe kun je dat zien? Ach ja, maar het is. Ik geloof dat wij, al ziet niemand ons op de tv, maar dat we altijd moeten rein houden van dingen die zondig zijn. Die tegen Gods heiligheid ingaan. En God zei dus tegen Israël, jullie zullen onberispelijk staan tegenover de Heer uw God. Nou dan, dat werd toegezegd tegen Israël. En dat zegt hij tegen mij vanmorgen. Het is natuurlijk een proces om te leven in integriteit en onberispelijkheid. En we noemen dat dus het heiligingsproces. Wil je dat aangaan? Want het is Gods wil, 1 Thessalonicense 4 vers 3. Gods wil is uw heiliging. Staat er dat? Of zeg ik een... Het staat er. En dit is de Bijbel. Ik heb vanmorgen toch gesproken vanuit het Bijbelstandpunt van wat God wil dat wij leven. Opdat de mensen ons niet kunnen aanvallen in iets. Jezus, maar ook Paulus, ze werden, even het woord zoeken van ons, onrechtvaardigd, veroordeeld. Hè? Ja. En ik sluit af. Ik ben wat laat, maar ik praat wat rustiger misschien. Dat ook. Ja, de broeder oudste is al lang bekeerd. Die vindt het niet erg. Maar de andere misschien wel een koffie. Dat kennen wij in Italië niet. Ik heb het een keer geprobeerd. Ik heb een koffiepot uit Nederland meegenomen. En de Italiaanse koffie, weet je wel, die express. Maar afgelopen bleef niemand. Ze wilden naar huis pasta eten. Dat lukt dus niet bij ons. Oké. Maar nou gaat het laatste. We hebben een verantwoordelijkheid van ons. Dus verbaal. Dus via ons spreken naar de wereld uit. Een getuigenis. Want Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan is er een boek geschreven. Ik was tiener. Jeugd. En ik heb dat gelezen. Een boek van Oswald Smith. Bewogenheid voor zielen. Wie kent dat? Niemand. Ja, is merkwaardig. Zo'n dik boek. En dit, nee, ook niet. Niemand kent dat boek. Het bestaat dat eigenlijk wel, volgens mij. Nou ja. Maar je wordt wel aangezet bewogenheid voor de mensen. Die Jezus niet kennen. Die hebben wij eigenlijk, laten we eerlijker zijn, eigenlijk niet. We willen wel graag tot zijn bekering komen. Nou, gaan een ander leven nemen, leven, onberispelijk. En vertel het, want als je het niet vertelt, dan zullen ze het niet weten. Ach ja, we hebben de EO. Nou ja, daar gaan mensen. Die spullen hoofd nog een beetje. Maar het gaat toch maar, we zijn in programma's, hè, ook getuigenissen, dat toch mensen bereikt. Er is een gezegde, wat wij zeiden vroeger in onze tijd, toen we, want ik kom uit de opwekkingstijd van 1953. Nadat die ramp hier geweest is, die dijken doorgebroken zijn, hè? En daarna kwam Osborne kwam naar Nederland. Er was een zee, een aardbeving was er in de kerken. Ik ben nooit naar het Malieveld in Den Haag geweest, maar ik kwam tot bekering in die tijd in een opwekkingsbeweging. Nou, prijs de Heer dat ik Jezus vond door middel van. Maakt niet uit. En wat was onze opdracht? Gered om anderen te redden. Dat was een leuze die wij gebruikten. In Arnhem gingen we de straat in de binnenstad op. En later met de jeugd in Nijmegen. En ook naar Apeldoorn met de jeugd samen in Ede. En we spraken elke zaterdagavond. In de binnenstad. En ja, wat wist je te zeggen? Ik hou van Jezus. Nou, ik kende de Franse taal, want die had ik gestudeerd. Dus ik ging een beetje Italiaans praten. Want daar begon het eigenlijk mee. Want ik niet wist dat bij de roeping hoorde toen. Dus ik begon wat. Gesù ti ama. Weet u wat ik gezegd heb? Gesù t'em, hè? Ik hou van je. Houdt u van Jezus? Amen. Prijs de Heer, broeder. Ik heb je hand gezien. Nog iemand. Prijs de Heer. En ik wist mijn enkele woorden in het Italiaans. Maar daar stonden die Italiaantjes daar. En ook Turken. Maar ik ken de Turks niet. Maar wel wat Italiaans is. Iets. Nou ja, dan kon ik wat vertellen. En toen ik die tractor- en wagentocht maakte in België. En we kwamen in het Franse gedeelte, later in het Hollandse gedeelte. Weet ik nog goed, moest ik in 4 talen spreken aan de kust, waar is over toerisme. Maar dat deed je maar. Het is zo belangrijk dat we doorgeven dat wat we weten, wat we hebben in Christus. Je kunt je mond eigenlijk niet houden. Dat moet je wel doen hoor. Want soms, je kunt niet alles in één keer. Je kunt niet iemand hier bij de strot pakken. Zeggen we dan zeggen, je bekeer je. Of tegen iemand zijn dingen ingaan. En ik kan niet tegen de heiligen, tegen Maria verheringen in onze, kan ik niet tegen ingaan. Ik vertel Jezus. En als je Jezus lief gaat hebben, als je weet wat de Bijbel zegt, de kennis krijgt van de Gods plannen enzovoort. En je krijgt de Heer en je bekeert je. Ach, dan is dat niet meer belangrijk. Dan doe je dat zelfs niet meer. Dat is maar één middelaar tussen God en de mensen, Jezus Christus. Amen. Hoe zal iemand het nou te weten komen? Als je niet het hem vertelt, het heilsplan, reddingsplan, het project van de grote architect. En veel te zien in de bouw van de tempel, in de feesten, in de bruiloft die daar gehouden werd. Alles te zien in een Gods plan tot volkomenheid. Als de bruidegom, wij als gemeente straks de bruid zullen ontmoeten. Onbevlekt. En dat is de slottekst. Die ik wil gebruiken. 1 Thessalonicense 5 vers 23. En hij. De God des vredes. Heilige u. Geheel en al. En geheel uw geest. Ziel en lichaam. Dat is persoon 3. Geest. Uw wil. Uw geloof. Het uitspreken van geloof, dat is uw geest. En uw wil, ziel. Uw gedachten. Het Italiaans, ik heb daar vaak over gesproken, maar dan kan ik nou niet zo opkomen. Als dat goed functioneert, dan functioneert je lichaam ook goed. Ik weet dat jullie dat zo deden, daar ben je mee eens. Ja, heb je minder ziekte? Ik zei net tegen een broeder, een blijmoedige uit. Gezondheid voor je lichaam. Italiaans zeggen, is gezonde voor je botten. Snap? Dus er is geen osteoporose meer. Maar ik ga het afmaken. God is vredes, heilig uw geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen. Ik heb het heel groot geschreven hier. Kun je op je computer doen, hè? Je zet gewoon op 18. In plaats van 12. Hè? Onberispelijk bewaard te zijn. We hebben nog heel wat te doen. Maar het kan wel met de Heer. Door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest. Wij zijn heiligen en we moeten ons zodanig gedragen. Koningskinderen, we dragen dat uit. Ons leven en ons woord. En al het volk vanmorgen zegt, alleen als je mee eens bent, dan moeten we nog een keer halen. Herhaal het maar eens. Amen. Ik ben anders dan anders, kan er niks aan doen. De Heer zegen u echt met deze boodschap en dat het u aangezet heeft om onberispelijk. Want als hij terugkomt, dan vindt hij je zo. Ja, toch? Bezig. Amen.